Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Nicola Koolstaart verliest nipt van Tyrrell Hatton op de Alfred Dunhill Links Championship. Thomas Dutrieu wordt gedeeld 37e op de FedEx Open de France. En ADDC mist de cut op de Black Desert Championship en glijdt zo verder weg op die FedEx Cup ranking. En ik hoop dat je samen met ons het nog even over de verkiezingen wil hebben, want we staan er bij stil in de Halfway House. Welkom bij de Golfcultuur Podcast. Ja, we need to talk about Nicola Koolstaart. Wat was dat? Tweede op de Dunhill.
Ja, goed hè. Ik was zeer blij voor hem te zien staan na twee dagen, twee keer mijn achterspeel, dat ik me niet vergist. Zeer blij voor hem in action te zien, niet alleen met een fantastische albatros, maar ook in contention tot de laatste hole. Je zag zijn toewijding, het was leuk om te zien. Jammer dat ik hem ook zag vijpen, dat hoef ik niet te zien. Jammer dat hij dan die play-off tegen Hatton helaas niet kon forceren. Maar het toernooi moet hem echt wel liggen. Dit jaar tweede, verleden jaar zesde plaats. En daartussenin heeft hij helaas heel weinig goede resultaten gespeeld. Hè. We hebben daar juist een artikel zien passeren dat hij toch wel diep zat en dat hij bijna van plan was om zijn stokken in de garage achter te laten. Maar nu heeft hij toch hernieuwbare energie gevonden, dus dat is goed voor hem. Volgend jaar nog een jaartje op de DP World Tour met zijn kaart, dat hij wist te verzilveren na zijn prestatie.
Ja, heel mooi resultaat. Heel mooi om hem al lachend over die golfbaan te zien wandelen. Ja, die albatros heb ik niet live gezien, maar het was wel een heel mooi shot. Die bal komt dan nog terug, helemaal op het einde. In plaats dat hij vooruit in de hole rolt hij eigenlijk mooi achteruit op die sloop. In de hole heel mooi. Maar inderdaad, een moeilijk jaar hè, voor Nicola Koolstaart. Hij struggelde met die ziekte, maar ook met depressie, heeft hij ook wel aangegeven in een video-interview op de website van de DP World Tour. En het ging waarschijnlijk zijn laatste toernooi geweest zijn in Frankrijk. Maar we mogen nog een jaartje Nicola Koolstaart op de DP World Tour zien.
Ja, absoluut. En wat ik ook leuk vond, het was al een tijdje geleden, moet ik eerlijk toegeven, en dat is misschien niet ideaal om toe te geven als ik de podcast hier met jullie aan het maken was, dat ik de golf zelf nog had gekeken. Maar toen dat hij daar echt aan het vechten was voor de overwinning tot de laatste hole toe, had ik het toch nog eens opgezet. En je merkt ook vanuit de commentatoren dat er zoveel positieve feedback komt. Ja, normaal gezien zit hij nu mee in de commentator booth. En dat was nu niet. En uiteindelijk maakte hem daar jammer genoeg hè, zo tussen aanhalingstekens het drieputje. Dat was niet officieel een drieput, maar toch leuk om naar te kijken, echt wel.
Ja, en vooral ook als je zag wie dat er allemaal meedeed. Ik heb het leaderboard nu niet bij mij, ook niet echt goed voorbereid duidelijk. Maar ik denk direct, ik zei al grappig ook tegen jullie, is dat hier de Liv Open of zoiets? Want wie was er allemaal van Liv? Ja, Tyrrell Hatton natuurlijk, John Rahm was er. Die een Spanjaard, Puig, of hoe zou je zijn naam ook moeten uitspreken, en nog een deel ander. Dus dat was niet tegen Janneke en Mieke, nee. En dan spijtig genoeg natuurlijk dat die Hatton, die ik echt niet graag heb, want jullie zeggen dat dan vriendelijk, het is een karaktertje, maar hij slaat dat dan weer een slechte drive, direct die T-marker moet dan een map krijgen van zijn driver. En dan heb je de immer sympathieke Nicolas Koolstaart, een gentleman, die inderdaad geliefd is door de commentatoren ook. Het was geweldig om te kijken, zeker omdat Koolstaart zo goed speelde. Maar ergens was het toch iets van, ja, tegen zo'n klepperkiller, al dat Hatton, gaat het moeilijk zijn.
Ja, het was ook een speciaal format, hè, de Dunhill. Het was dan samen met de, hoe noemen ze dat dan, de Pro-Am?
De Pro-Am, ja. Ja. Ja, ik heb meer Hatton zijn vader aan het werk gezien dan heel veel andere pros.
Ja, dat vond ik ook een grote frustratie trouwens. Ik dacht echt, laat je uit het beeld, het interesseert me niet.
Ja, inderdaad. Ik dacht, alstublieft, nobody cares. Hè. Allee, ja. Dat, ja.
Maar misschien wel de reden dat er dan zoveel toppers aan de start staan met een goed gevulde prijzenpot.
Ja. Ja, en ook als golfer is het ook wel leuk om andere mensen slechte golfswings te zien hebben. Zo, het vermenselijkt het allemaal wel een beetje, dat je denkt van, zie, dat is toch echt een moeilijke sport.
Die Pava Hatton, die kan wel golf, nee, allee.
Ja, maar dat ziet er toch uit als een amateurswing. Zo waar dat, dat bij de pro's, dat is een beetje anders bij iedereen, maar dat is wel altijd gestileerd, of dat ziet er goed uit, dat, dat klopt. Bij amateurs, niet helemaal.
Ja, het doet me eraan denken.
Ja, ja, ja.
Ik was aan het kijken naar die Open de France, jullie ook waarschijnlijk, en ik was duidelijk niet goed aan het opletten, en plots zie ik daar zo in staan, zonder pet, en met precies zo'n beetje een te grote regenjas, en ik dacht van, ik dacht echt van, fuck, wie is dat, ik ken die je niet, en ze hadden daar zo'n BT Pro
en
dat was gewoon een amateur, dus inderdaad, je ziet dat wel direct als iemand, als dat geen pro is.
Ja, zelfs aan manier van doen, zo echt, de maniertjes dat mensen hebben, hoe dat ze voor de bal gaan staan, je weet het meteen. Ik weet niet, ja, sorry, misschien ben ik nu het onderwerp een beetje te veel aan het uittrekken, maar de papa van Hatton trouwens, die had op een gegeven moment op de 17e hole ook de eer geclaimd, hè, om als eerste te spelen, want hij lag verder van een hole, terwijl dat net eigenlijk een superbelangrijke put was. Ik hoorde dan ook zo de commentatoren zeggen van hij zou dat nu echt hebben moeten geven, dat de Nicola dat gewoon kan spelen, want ja, hij stond klaar en dit en dat, en je moet als amateur niet in de weg lopen van de pro's, maar ergens komt dat ook terug op het karakter van de Hattons dan. Dat boeit die allemaal niet. Die zeggen, nee, het is aan mij, ik speel.
Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar bon, kijk, heel mooi resultaat. En je zei het al, Jean, heeft 2 top 10 noteringen op een jaar tijd, en het zijn ja, 2 exact dezelfde toernooien. Hij gaf ook aan in het interview dat die links courses hem heel hard... boeien, hè. En dat het voor hem mentaal gezien heel leuk is om daar het beste van zichzelf te geven op die verschillende linkscourses. Super tof. Op de Open de France, die hij ook won een paar jaar terug, hè, toen nog de Kazoo Open de France, nu is het de FedEx Open de France. Daar mist hij helaas de cut, maar wel met de glimlach, zo zei hij op de socials. Welke Belg nam er nog deel aan die Open de France? Dat was Thomas Dutrie. Goeie eerste 2 rondes, kwam daar gedeeld aan de leiding, halverwege. En dat was het gedaan, hè. Dat waren het 2 mindere of 2 slechte rondes eigenlijk.
Eigenlijk is er niemand beter geschikt van de goede golfers om naar lift te gaan dan Thomas Dutrie, hè. Al zou hem nog beter een tour vinden waar dat er maar 2 rondes. Liefst ook donderdag en vrijdag, want op het weekend doet hij liever iets anders duidelijk. Ik ben het ook beu om altijd hetzelfde te moeten zeggen. Nee, Karel, want het is gewoon altijd hetzelfde en het is niet te snappen. Hij heeft al meer dan dik zijn pluimen verdiend dit jaar op de echte FedEx Cup dan. Niet de FedEx Open de France. Maar het is gewoon echt niet te snappen. Hij staat gedeeld aan de leiding. Hij eindigt 37e. Hij speelt plus 1 op zaterdag en plus 2 op zondag. Ik hoorde de commentatoren zeggen op zaterdag, op dit moment zijn er van de top 35 slechts 2 jongens niet onder paar. Ja, je moet niet vragen dat een ons er weer bij was, hè. het is gewoon spijtig en er is niemand die er meer van gaat balen dan Thomas Dutrie zelf, hè.
Ik moet zeggen, de vorige podcast, ik weet niet of jullie dat nog weten, dan was ik nog vol overtuiging aan het claimen dat hem de overwinning volgend jaar echt wel ging binnenhalen, maar begint toch wel stilletjes ook te twijfelen.
Ja, het begint wel snel van de mening te veranderen, hoor, Lara. Er zit maar 1 ja. podcast. Give the guy some slack, hè.
Ja, nog een jaar, nog een jaar. Het einde van volgend jaar, dan wil ik zeggen, hij heeft gewonnen.
By the way, wie finishte er nog gedeeld, 37e? Interessant persoon. Let op Rinkven.
Ah ja, Greenberg. Ja, die was ook fantastisch. Die heeft wel, dan een beetje... Die heeft een triple... het is erg, hè. Als we zeggen dat, als we over een triple spreken bij die 3, zeggen we, hoe kan dat? En bij Grimberg vinden we het dan, Maar inderdaad, nog altijd maar 16 jaar. Ik was toch verrast, door een bepaald moment stond hij daar ook min 10. Ik dacht, jezus, dat is gewoon die kleine Oekraïner van Rinkfin. Dus,
moet wel gezegd zijnde, Le Golf National is, denk ik, een beetje zijn homecourse geworden, want hij studeert daar, dacht ik. Dat liet Manon de Roy mee zeggen, een tijdje terug. Dus het is wel een baan die je heel goed kent. Wat was het rondje 66, 71, 70 en 71? En ook wel wat hondenweer, want het was zeker geen makkelijk weer. De baan was super nat. Heel sterk. Nog altijd amateurstatus, geen pro.
Hij is 16 jaar.
Deel 37e. Super knap, heel mooi. Ja, en dan hebben we nog een andere Belg die actief was op de PGA Tour, Frederik.
Onze andere kapoen ADDC, Adrien Dumont de Chassard. Ja, voor wie het stilaan helaas Ja, geen 5 voor 12, maar 2 voor 12 zou ik durven zeggen. Hè. We zijn al heel het jaar in blijde verwachting tot hij het toch maar eens doet. Maar ik, ja, het begint er niet goed uit te zien. Hoe moet ik zeggen hoe dat is? Weer de kut gemist op de Black Desert Championship. Dat, alsjeblieft mensen, Black Desert Championship. Jullie hebben daar nog nooit van gehoord. No worries, wij eigenlijk ook niet. Als je dan ook kijkt naar het deelnemersveld, alle grote kanonnen, die zijn ofwel met verlof, of die zijn hier en daar. Ik zag dat er de Tiger Invitational is. Ik hoop dat een van jullie luisteraars uitgenodigd is, want dat is een prachtige soort benefietternooi. Michael Block is daar ook, Max Homa is daar. Allee, om niet te zeggen van iedereen die echt top is op de PGA Tour, die zit elders, maar niet op de PGA Tour in de fall season. Dus het is het moment om nog een beetje punten te sprokkelen. Maar helaas, ADDC mist de cut. Staat ondertussen 170ste op de FedEx Cup ranking. Het doel is top 125 en hij dwarrelt eigenlijk alleen maar verder naar beneden. Hè. Er zijn nog, ik denk 5 events left, ietsje meer, maar het zit aan een paar invitational events, allee, echte pro-invitationals dan. Dus daar gaat hij geen invite voor krijgen. Dus ik denk dat hij al bijna eentje moet winnen van die volgende 5 om zijn kaart veilig te stellen.
Ja, en wat nu als hij, stel hij had zijn kaart niet, hij het dan degraderen naar de Korn Ferry Tour, of kan hij zijn kans wel op de DP World Tour? Want oké, het lukt niet op de PGA Tour, maar dat is ook niet iedereen gegund. Maar waarom niet Korn Ferry Tour of naar de DP World Tour in Europa zijn kans wagen? Dat ligt hem misschien meer?
Wel, Jean, nu lijk ik super slim, maar ik heb het eigenlijk opgezocht. Maar als je dus tussen de 125ste en de 200ste eindigt, dan val je terug tot de Korn Ferry Tour Finals. En attente luisteraars, want we hebben daar denk ik vorig jaar al over gehad, weten dat je ook via de Korn Ferry Tour Finals nog terug kunt raken op de PGA Tour. Nu, als het dan ook niet lukt via die finals, dan hebben ze nog conditional status of zelfs soms full status op de Korn Ferry Tour. Afhankelijk van hoe goed ze gepresteerd hebben het jaar ervoor en hun career earnings. Nu, bij onze vriend ADDC gaan die career earnings nog vrij beperkt zijn, dus ik denk dat het eerder een conditional status gaat zijn op de Korn Ferry volgend jaar dan.
Maar goed, het kan heel snel gaan. Maar goed, dat weet ADDC ook natuurlijk met zijn overwinningen op de Korn Ferry Tour, maar bijvoorbeeld McCarthy, die dan die Black Desert Championship won. 26 jaar jong. Het is zijn derde overwinning in 4 starts en zijn eerste PGA Tour overwinning. Dus hij heeft een paar Korn Ferry Tour wedstrijden gewonnen, kon dan onmiddellijk naar die PGA Tour wedstrijd overstappen. Wint hij dan ook meteen. Dus ja, als je in een goede flow zit, dan kan het wel heel snel gaan voor een goede speler. Hij heeft ook al zijn plaats verdiend in de Masters en de PGA Championship. Hij had het al verdiend voor de US Open en de Players. Dus hij heeft al een paar dingen afgecheckt die een Thomas Dutrieux alleen maar van kan dromen, denk ik. Dus het kan heel snel gaan. Maar ik heb nog 2 andere leuke feitjes rond die Black Desert Championship. Ik weet niet of dat je gekeken hebt naar dat toernooi. Ik heb een paar highlights gezien.
Nee.
Super indrukwekkende golfbaan. Elke hole ligt compleet tussen het lavagesteente. Dus dat zwart, puntig gesteente, lavagesteente. En er zijn meer dan 200 penalties uitgereikt over de volledige week door dat lava gesteente. Er was een pro die zei, it's just the end of the hole if you hit it in there. Dus je kan daar niet zeggen van, ik ga eruit spelen, want dat is gewoon keihard lava gesteente. Dus die moesten gewoon, wat is het, stroke and distance toestanden gaan doen om verder te kunnen spelen.
In de penalties, was dat dan een penalty omdat u een bal bewoog bij zijn spreken als er een steentje bewoog? Of gewoon penalties, dat ze moesten een drop nemen om eruit te geraken?
Ja, onspeelbaar.
Ah, ja.
Het is niet zoals dat je op ondergebladerte of op takjes of zo nog die bal kunt spelen. Nee, als je daarop speelt, dan breek je je club. Dom. Maar je moet ook eens kijken naar de foto's van die golfbaan.
Ga ik doen, ben benieuwd.
Dus, zo het contrast tussen zwart en groen. Ja, heel speciaal. Het is alsof dat je zo een videogame speelt, hè, waar dat er zo van die speciale holes gemaakt worden, waar dat je eigenlijk niet buiten kunt spelen. Wel interessant. En een laatste feitje. Lucas Glover kennen we wel. Die eindigde gedeeld derde. Dat is zeer goed, zou je denken. Maar als je dat weet, dat hij 13,5 strokes gained op approach stond. 13,5. ja, dan is dat wel een gemiste kans, denk ik, voor beste.
Nou, dan kan je niet putten, hè.
Inderdaad.
Dan moet hij zo'n beter telefoonnummer van George in zijn Instagram DM's sliden.
Zal hij eens doorsturen.
Ja.
13,5. Ja. Het is lang geleden dat ik nog zo'n groot cijfer gezien heb bij Strokes Gained.
Ja, dus maar dat kan nu bijna niet bevatten, sorry.
Dat is gigantisch. Ja. Dat is gigantisch.
Is dat geen typfout op de site?
Dat kun je niet pakken.
Dat zou de plot twist zijn.
Wel, ga maar gerust naar Gold Digest. Ik heb het daar gevonden. Goed, we gaan naar die andere tour nog eventjes teruggaan. DP World Tour. We hadden het over de positie van ADDC op de FedEx Cup ranking. We hebben nog een andere Belg die daar aan het vechten is voor een goede positionering. Ja. Maar het is bizar, Jean.
Ja, ja, dat is ook niet. Het is een beetje van, hoe zijn dat? Van hetzelfde broertje Dodi. Er staat momenteel 137 op DB World Tour. Enkel de eerste 115 on de kaart. Dus het is daar ook alle hens aan dekken. Er zijn nog 4 events te spelen, maar de laatste 2 zijn playoffs. Dus je moet daar eerst in geraken. Hè. Dus hij heeft maar 2 kansen om zijn kaart te behouden op een gewone manier. Dus hij moet echt vol aan de bak. Want anders is het... Ja, gaat de Challenge Tour worden, waarschijnlijk, hè?
Ja, ik denk eerder in Bissar's geval waarschijnlijk Corn Ferry. Zijn vriendin is een Amerikaanse. Hij vliegt ook zo vaak als hij maar kan naar Chicago, voor mensen die zijn Instagram volgen. Het komt van Illinois, hè. Dus zal waarschijnlijk eerder richting de Corn Ferry kijken dan. Nu, op de DP World Tour is alles ingeschreven voor die 2 toernooien. Eerst in Spanje, nu ze gaan naar Spanje. En daarna nog Zuid-Korea. Dus ja, ik had ook eens gekeken. Hè. We zijn nu 40 toernooien ver op de DP World Tour. En Bissar heeft eigenlijk maar 3 weken lang binnen die cutline, dus de safe zone, om je kaart te behouden gezeten. Dus dat zou het eigenlijk bijna een verrassing zijn mocht hij nu toch nog daarin slagen. Mm-hmm. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hè.
Het kan snel gaan. Hopelijk voor Bissar vindt hij zijn vorm nog op het laatste neppertje om dan inderdaad zijn kaart te behouden. Want we waren heel blij dat daar 2 Belgen bij kwamen op het hoogste niveau. Daar hadden we ADDC en Mathis Bizarre vorig jaar. Super, super happy. En nu wordt het toch krabben om die 2 Belgen te behouden voor volgend jaar. Maar er is goed nieuws, want we hebben ook 2 Belgen die toch een kleine promotie gemaakt hebben, hè, Lara?
Ja, een kleine, misschien een grote, we weten het niet. Het is Jente van Doren en James Meijer de Beko. Ik denk dat de meeste of toch vele Jente van Doren misschien sneller zullen kennen dan James Meijer de Beko. Dat is een Waalse collega. En die spelen op de Pro Golf Tour. Die hebben dit jaar de Pro Golf Tour gespeeld. En dat is het derde niveau eigenlijk, kan je dat bekijken. En die hebben echt... Eerstes en tweede plaats op de Order of Merit, de algemene ranking. Dus die promoveren terug naar de Challenge Tour. Voor James gaat dat de eerste keer zijn dat hij op de Challenge Tour komt. Voor Jente wordt dat de tweede keer. En dat is toch wel chic, want bijvoorbeeld Assisi bij Jente, die was vorig seizoen, was die eigenlijk gedegradeerd terug naar de Pro Golf Tour. En meteen het eerste jaar nadien kan hij terug de opstap maken... Naar de Challenge Tour zelf. En ik ben wel eens benieuwd om te zien van ja, gaat dat helpen dat je die ervaring hebt? Kunnen daaruit leren van de vorige keer? Want ja, we zien het nu ook met Mathis en Adrien. Het is gewoon moeilijk om die een opstap te maken. En ik denk daarom niet dat dat van de eerste keer moet lukken. Uiteindelijk zien we dat bij Manon ook, hè. Naar de LPGA, dat scheelt toch altijd wel veel.
Ja, absoluut. En jij hebt ook eventjes kunnen spreken met Jente. En daar gaan we nu naar luisteren.
Wat ik eigenlijk ook nog zeker wou vragen, is ja, met dan volgend seizoen de Challenge Tour die dat eraan staat te komen. Zijn er veel dingen die dat je nu nog wilt gaan veranderen in het seizoen dat komt? Hè? Want vorig jaar, 2023, heb je de Challenge Tour gespeeld. Ik denk dat de eerste keer, ja, is dat zoveel nieuw dat op je afkomt, is dat winnen en zo. Wat ga je anders doen? Ga je dingen anders doen? Of zeg je van...
Ik denk dat vooral... Ja, wetende is wat er komt. En dat was iets wat wij 2 jaar geleden, of ja, vorig seizoen, helemaal niet hadden.
Ja.
We hadden eigenlijk ook niemand, behalve Christoffer, maar die stond op punt om te stoppen. Dus daar had je op dat moment ook niet heel veel aan. En dat is een jongen die dat altijd wel wilt helpen, maar je zit een klein beetje in een negatieve spiraal. Ja. En dat is natuurlijk moeilijk om dan aan iemand te gaan vragen, ja zeg, maar hoe moeten we dat doen? Ja. Dat is ook niet leuk voor hem natuurlijk.
Nee.
En we hebben jammer genoeg heel weinig Belgen dat daar leven hebben gedaan. En de Belgen dat we hebben, ja, dat was 20 jaar geleden en dat spelletje is helemaal veranderd.
Ja.
Dus daar was wel een moeilijkheid van, ja, je wordt een beetje aan hun lot overgelaten. Federaties weten er eigenlijk ook weinig van af.
En is het dan vooral het praktische waar dat je tegenliep, zeg maar, vorig seizoen, dat je zegt van dat gaat het grootste verschil zijn naar dit jaar toe, dat je, ik zeg nu maar, dat je weet waar dat welk hotel dat je wilt pakken, of is het...
Ja, dat valt mee, maar het is gewoon het niveau waar je op speelt, wat dat je nodig hebt, hoe dat je dat moet aanpakken. We hadden bijvoorbeeld in Portugal speelde ik met een Italiaanse jongen, Filippo Celio, hij speelt nu DP World Tour, heeft zijn kaart gehaald via Q-School. En daar liep een man bij, ik vergeet altijd zijn naam, maar die loopt er al bij vanaf dat die jongens op de Europese kampioenschappen speelden. Dat is altijd de captain van Italië. En die reist nu gewoon mee met die jongens, omdat hij zelf op de Tour heeft gespeeld. Die zijn zoon heeft nu vorig jaar, dat is een goede vriend van Lef, hebben die samen de Junior Ryder Cup gespeeld en zo in Italië. Dus zijn zoon is ook een heel goede rol. Maar hij weet wat dat leven doet met u. Dus waarom komt hij mee? Is om gewoon aan die jongens te zeggen van... Dan gaat je reizen. Dan gaat je naar de fitness. En oké, voor iedereen scheelt dat altijd.
Ja.
Maar die maakt mee een plan op van... Ik snap wat dat reizen met u doet. Wanneer dat je moet rusten. Dus
en dat
ik
is
help
een beetje hetgeen
daarbij.
Dat je miste eigenlijk. Dat
en
je
dat
zegt
hetgeen,
van... Dat had ik niet. Of dat,
ja,
dat,
ja, dat had
ik
totaal
niet.
Ik denk dat ik 13 wedstrijden op 14 weken tijd heb gespeeld. En, zo. En dan is dat 10 uur naar Denemarken. Van Denemarken 12 uur terugrijden naar Tsjechië. Van Tsjechië naar huis. En dan een week thuis. En je loopt altijd achter de feiten aan. Van, ja, je kunt de eerste paar wedstrijden en de laatste paar wedstrijden van het seizoen niet meedoen. Dus je kunt er 20 meespelen. In Europa, en dat is 20 weken achter elkaar.
Ja,
dus daar zitten
dan...
Dus
dan heel goed gaan selecteren van de welke...
Dus dan moet je eigenlijk een federatie hebben die dat invites heeft. En dat je toch kunt zeggen, ja, ik kan er misschien 2 in Zuid-Afrika meedoen in februari. Oké, dat is een blok van 4 wedstrijden, maar dan heb je er al 2 gespeeld. En dan kun je zo rustig aan je seizoen opbouwen. Ja, en heb je het nodig om meer te spelen, kun je meer spelen. Maar heb je het niet nodig, kun je zeggen van, doe 3 weekjes en ik pak mijn rust. En dat is nu hetgeen wat ik dit jaar wel, of ja, volgend seizoen wel gaan doen, is echt 3 weken of 4 weken maximum. En dan zeggen, het is goed geweest, ik stop na deze week en ik pak een week rust. En ik kan terug werken op hetgeen waar ik moet werken.
Ja.
En dat is ook iets, daar was ik ook helemaal niet op voorbereid van, fitness doorheen het jaar blijven onderhouden. George had mij verteld, maar het is net hetzelfde probleem. Eerste 5 weken op tour, ik voel me eigen slap. Ik ben al 5 weken niet naar de fitness geweest, omdat ik schrik heb om stijf te worden.
Maar
dat was net hetzelfde waar ik mee zat. Van, dan ga ik stijf zijn. En het gaat al allemaal niet lekker. En moet er dan dit ook nog eens bij komen? En zo hebben we... Italië heeft zo die persoon en die heeft 13 weken achter elkaar meegereisd met die jongens.
En heb je nu voor dit seizoen zo iemand gevonden waarbij dat je dan zegt, oké, daar kan ik wel naartoe mee vragen of met dingen, of is dat meer...
Nee, omdat ik het nu zelf wel weet hoe dat allemaal... is een groot woord, maar ik weet waar dat er mij te wachten gaat staan.
Ja.
En ik weet hoe dat ik mijn oefenrondes moet indelen. We hebben een nieuw plan opgezet voor de wedstrijden aan te pakken ook. Van, je gaat... Nog niet concreet, maandag gaat je dit doen, maar je gaat 1 keer 18 hole spelen, je gaat gewoon vroeg eruit. Je zorgt dat je om 7:30 uur start en je speelt gewoon een oefenronde, dat je niet 5-6 uur een oefenronde moet spelen, maar dat je op 4-5 uur rondgraakt.
Ja.
En dan doe je een klein beetje training daarna en that's it. Je moet niet langer dan 6-8 uur bezig zijn met de golf, inclusief kine, gym en oefenronde. En daarbuiten, ga naar de stad, ga naar de cinema, het maakt allemaal niet uit, doe gewoon iets buiten de golf. Dan zeg je, ik werk nu samen met Matthew Tipper, met de chipping, via Golf Vlaanderen is dat. Die zei ook van, je moet echt wel van de golf weg zijn.
Ja, want ik denk, anders kruipt dat zodanig in je hoofd, dat je aan een tijd ook aan niks anders nog kunt denken. En dan...
Je zegt ook, er wordt geen medaille uitgereikt. De woensdag aan de jongen die dat langst op de putting green heeft gestaan. Ja. Zij had allemaal niks mee. Het werk moet geleverd zijn voordat je wedstrijd start.
Ja.
En dat is het.
En als Jente naar de Challenge Tour gaat, dan zou hij misschien wel een caddy kunnen gebruiken. En zou Frederik misschien geen goede caddy kunnen zijn.
En wel, dat hangt ervan af of ik die in zak moet dragen of ik hem op een trolley mag zetten, eerlijk gezegd.
Jij hebt wel ervaring opgedaan, heb ik gehoord.
Ik heb ervaring, ja. Klopt, ik heb vorige week zeker, of is het al 2 weken geleden, gecaddied op de finale dag van de PGA of Belgium Order of Merit. Dat is een hele mond vol. De PGA Masters is dat dan, de laatste wedstrijd op Royal Ostend De Haan. Dus dat is een wedstrijd voor Belgische pro's en ook teaching pro's. Want onze vriend van de podcast, George McKechnie, die stuurde mij, ik denk, ja, een maand geleden een berichtje. Hij zei: ken jij niemand die vrij is om te caddien op die vrijdag op Royal De Haan? Dat moest hij natuurlijk in 2 keer zeggen. Zijn zin was nog niet uitgesproken, maar ik had mijn verlof al ingepland. En dapper als ik ben, dacht ik, geef die zak maar. Ik heb een paar keer de grap gemaakt: George, heb jij bakstenen in deze zak gestopt om het extra lastig te maken? Maar hij zei toen...
En George kennende zou dat misschien wel lukken ook.
Ja. Hij zei, nee, ik heb er alles uitgehaald. Dat zegt meer over mijn fysiek dan over George zijn golfzak. Nu, het lastige is, dat zijn 36 holes. Dus ik dacht eigenlijk, ik was... Ook de weken ervoor moest ik een zware week had in het buitenland voor mijn werk. En ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, wat doe ik eigenlijk? Ik heb nu eindelijk 1 dag verlof en dan ga ik 36 holes in een golfzak dragen. Wie haalt dat nu in zijn hoofd? Maar dat is eigenlijk super tof. Dat is echt heel plezant. Maar ik heb wel voor de tweede 18 een trolley gepakt, echt waar. Want na 18 holes dacht ik, no way dat ik nog eens 18 holes die zak hier sleur.
Elektrisch of gewoon...
Nee, gewoon...
Ik ging bijna echt als oud bestempelen.
Nee, ik heb zelfs zo'n heel ouderwets trekkertje met 2 wielen nog. Niet just. Zo'n... ja, je weet just. Dat, hè. Ja. Dus ja, ik had vooraf gevraagd aan George, ja, wat wil je van mij? Moet ik gewoon die clubs hier dragen of moet ik ook wat afstanden geven en zo? Nee, ik mocht echt wel caddien. En af en toe vroeg hij zelfs om greens mee te lezen. Al weet ik niet of dat uit beleefdheid was, dat hij dacht, ik ga die jongen eens doen alsof dat ik niet weet hoe deze green loopt. Maar dat was plezant. En het was ook een toffe flight, dat helpt ook. Hè. Het was een flight met Christophe Ullenaars en Maxime Palenik. En jij, Lara, bent de expert van de Pro Golf Tour. Dus jij weet waar die geëindigd zijn dit jaar.
Ja. ja, Christophe denk ik dat niet zo slecht was. Niet genoeg om terug te promoveren, maar Maxime... was iets minder
Maxime,
hoog.
Ja, die een beetje een overgangsjaar zeker. Ullenaars 23 geëindigd, wat eigenlijk voor Christophe, ja, ik zou durven zeggen, niet goed genoeg is, want die gast kan zoveel meer. En Maxime Palenik, ja, 137ste, die heeft maar 1 kut gehaald. De Ullenaars is vooral bekend van... Quiz question. Jongens, Lara?
De Challenge Tour overwinning op zijn debuut...
Klopt. En de week erop nog eens, hè.
Ja, dubbele.
Ah, back-to-back.
Ja, ja.
En ik heb het opgezocht, maar dat is gewoon al van 2021 geleden. Oh. Dat is eigenlijk... Ja, dat is spijtig, hè. Want iedereen dacht toen, ja, die gaat hier vlotjes, die Challenge Tour, die gaat daar doorwalsen. We zien die volgend jaar op DP World Tour. Die heeft toen wel een beetje, ik denk, zo'n beetje gedeelde status gehad van DP World Tour en Challenge. Maar dat is toch niet blijven duren. Dus nu zit hij weer een beetje ja, op die Pro Golf Tour... Heeft dan ook Q-School gespeeld nu. Ik denk dat hij dag 1 op Millennium min 9 speelt, alsjeblieft, als je dat kan. Maar dan dag 2 denk ik even paar. En ja, dat was het eigenlijk ook alweer bijna gepasseerd. Want ja, die scores op Q-School zijn waanzinnig laag. Maar bon, terug naar mijn caddy-avontuur. Ja, ik heb daar wel mijn ogen uit gekeken naar Ullenaars. Want die drijft gewoon 300 meter. Hè. Jean, jij kent de Royal Ostend als jouw broekzak. Mm-hmm. Hole 12, 300 meter. Ja, die slaat hem gewoon op de green en iedereen doet daar ook normaal over. Hè. Ik weet niet, Jean, of je die hole al gedraaid hebt in je leven. Jean,
nee,
hallo.
Maar... Ja.
Bijna.
Ja, ben hier. Hallo. Ja, goh, ik heb die ook al bijna gedraaid, maar het was nog wel geweldig veel wind achter.
Jawel, ja, want dus Ullenaars, dan was er een hole wind tegen, en echt een flinke wind tegen. En ik heb toen gekeken en het was nog 280 meter dat hij dan slaat. Dus dat is wel, ja. Dat is wel straf. Er zijn er niet veel die dat kunnen. Hè. Dan zit je al tussen de Rory McIlroys en de Deschambeaus van deze wereld. Hè. Dus met zo'n afstand hoop ik echt dat hij er toch heel snel helemaal doorkomt en dat hij zijn plaats kan krijgen op veel grotere tours. Hè. Maar bon, dus George met mij aan de zak. Na 9 goals, dat zag er niet goed uit. Hè. Plus 4, ik dacht al, potverdikke, die gaat hier denken van, wie heb ik hier meegebracht? Ik heb hem dan een paar kletsen gegeven op de turn en een flinke uitbrander. En dan heeft hij 17 holes op rij, ofwel par of onder par gespeeld. Speelt de back 9 4 onder, dus we zitten er weer helemaal in. Dan een spaghetti, trouwens dik aan te raden, spaghetti bolognese van de Royal Ostend. Heerlijk, het was dan nog ook een zonnige dag, zo zeg ik, de laatste zomerdag.
Deze podcast wordt gesponsord door de Royal Ostend.
Eigenlijk niet, anders mogen ze dus een paar green fees geven. Ik kom daar
heel graag.
En dan... Dan, vrienden, dan heb ik een fout gemaakt. En ik neem het, ik heb het niet met George over gehad, dus in de primeur hoort hij het als eerste. Ik heb een fout gemaakt, vind ik, als nog heel groen achter mijn oren in het caddy bestaan. Dus we komen op hole 9. Het was hole 9, of was het hole 9 of 10, ben ik nu aan het denken. En plots, Palenik, Maxim Palenik is zijn rangefinder kwijt. George ligt midden fairway, de Palenik ligt... klein beetje achter hem, en die, ja, als een jonge knaap, een beetje, ik ben mijn rangefinder kwijt, ja, in het Frans dan, of in het Engels, ik weet het niet meer. En die kijkt naar mij, terwijl ik was al bezig met George, een volgende shot aan het voorbereiden, en Palenik zegt weer tegen mij, die zegt van, ja, ik denk, de flight achter mij, ze hebben hem gevonden, kan je eens gaan kijken. En ik sta daar zo'n beetje, nog mossel, nog vis, en ik ben gaan kijken, en het moment dat ik mij weer omdraai, zie ik George zo snel als hij kan, sprinten richting midden fairway. En een golfer doet dat om twee redenen. 1, hij denkt dat hij een hole-in-one geslagen heeft. Of hij heeft geen idee naar waar dat zijn bal vliegt. En hij probeert het nog te zien. En het was helaas het tweede scenario. Dus ik kom weer bij George en ik zeg... Wat is er gebeurd?
Oh.
En hij had, ik weet niet, zijn bal gepusht. Ik heb het niet gezien. Hè. En hij zat rechts in de thick stuff, wil ik dat ze dan zeggen. Rechts van de green...
Dus, en heeft hem de klitsen die dat jij eerst aan hem had gegeven, heeft hem u die dan teruggegeven? Of is hem braaf gebleven?
Dat is een heel, heel, heel vriendelijke Schotse gentleman, dus helemaal niet. En ik weet ook niet of dat hij echt dacht, ligt dat nu aan mij of niet. Maar ik had wel zoiets van, nee, ik had bij mijn speler moeten blijven. Ik moest niet omdat... En het ergste van al was, Palenik, ondertussen roept hij naar mij, ah nee, ik heb hem. En hij zat in zijn rangefinder zakje. Kun je dat geloven? Oh. Die was heel zijn zak aan het omkeren. En waar zit zijn rangefinder? In zijn rangefinder zakje. Ik wou
dat
die
zou
aan
mij
een paar...
gebeuren.
Ik wou die aan een paar kletsen geven natuurlijk. Ik dacht, Paul, jas. En,
die zit volgens mij dus in George van maakt de boog.
Ja.
Dus George maakt daar dubbel bogey. De hole erna, enorm fantastische save voor een paar. Ik dacht van, jezus, anders was het helemaal om zeep. Dus uiteindelijk kan hij het schip dan wel weer rechten. En hij eindigt wel heel knap derde. Hij eindigt op even par na 36 holes. Even par vergeleken met Palenik en Ullenaars die allebei plus 2 spelen. Dus chapeau voor George.
Hoeveel slagen verschil stonden er tussen plaats 3 en 1?
Toch wel 8 slagen. De winnaar had min 7 in totaal. Dus eigenlijk op dat vlak niks gebeurd. Wat er wel leuk is, dames en heren en lieve luisteraars. We hadden een sidebet op de tweede 18. Ullenaars, heel fijne kerel, heel joviaal. Die was al een beetje George aan het uitdagen. Die zei, dus eigenlijk, als George de tweede 18 zou winnen tegen Ullenaars, dan komt Ullenaars op onze podcast. En dat is gebeurd. Dus hij heeft... zeer hoffelijk zijn, we hebben gsm-nummers uitgewisseld na het einde. En hij zei, ja, je belt me maar. En ik zei, hoeveel tijd heb je? Hij zei, jullie mogen volledig kiezen. Dus iedereen die vragen heeft voor Christophe Ullenaars. Karel, we gaan eens naar Limburg moeten trekken, denk ik. Of Lara, jij mag ook mee. Jean, jij natuurlijk ook. Misschien is er daar een goede wijnboer die wil bezoeken, Jean. En ik stel voor dat we misschien daar Royal Limburg gaan spelen, hè.
Sowieso. Maar ik denk ook, ja, als er geen tijdslimiet op staat, ik bedoel, de 4-uur episode is incoming, beste mensen. Oh ja.
Karel, naar waar kunnen mensen vragen sturen?
Ja, als...
Mensen kunnen vragen sturen voor het interview met Christophe Ullenaars of eender welke vraag naar info@hoofdcultuur.be. We gaan die...
Lara zoekt nog een lief, by the way. Lara, klopt dat?
Ja, ik heb via vernomen, het is nog niet officieel, denk ik, dat Thomas Pieters van de straat is, dus mijn kans is verkeken. Ja, ik ben een gebroken vrouw, dus je gaat dan wel de stukjes moeten oprapen, maar weet
dus
je.
Alle Thomas Pieters lookalikes of mensen die minstens even goed kunnen golfen, ja, mogen nu mailen naar
info@golfcultuur, ja?
Ja, absoluut.
Wat was die nummer van Christophe?
Ik denk dat het tijd wordt voor de Halfway House. Ik wou het hebben over een politiek agendapunt die in het nieuws kwam, namelijk van Jan van Heuverswijn, een gepensioneerd arts. Die kwam met het idee om een nieuwe sportclub voor de 60-plussers in zijn gemeente op te richten, in de gemeente Meissen. En daar kunnen we het misschien, kort even naar luisteren.
Opvallend voorstel van Jan van Heuverswijn, gepensioneerd huisarts en kandidaat voor CD&V in Meissen. Hij wil absoluut een golfterrein in Meissen, vooral voor senioren.
En dan zie ik ook naar wat dat senioren graag doen. En ik merk dat daar toch heel veel belangstelling is voor het golven. En we hebben daarvoor in Meissen al de boot gemist. Medisch gezien is dit in beweging zijn. Je oefent je spieren en je hebt sociaal contact.
Maar is dat geen heel dure sportgolf?
Wel, kandidaat van Heuverswijn, de dokter, die vindt helemaal van niets.
Dat speelt niet. Als je weet, een lidgeld voor een 9-0's, dat situeert zich rond €900. En daarvoor kun je dagelijks gaan golven. Dat is voor 2, 3 euro per dag. Dit, allee, als ik dat dan vergelijk met een aantal andere sporten, vind ik dit zelf wel een heel sociale volkssport.
Ja, als je het zo uittelt, 2 à 3 euro per dag misschien wel. Maar ja, niet zo duur dan, maar het is toch misschien een beetje een elitaire sportgolf.
Dit tot de meerder begoede klasse is. Dit is een concept dat misschien in het verleden gespeeld heeft qua imago, maar dit is het niet. En dat zie je ook ten andere als je op golfterreinen komt. Op de parking staan daar niet meer de wagens die wijzen in de richting van kapitaalkrachtige mensen, maar zie je ook gewone kleine auto's staan.
Hashtag iedereen golven daar in Meissen als van die kandidaat van Heuverswijn afhangt. Benieuwd of er een golfterrein komt in Meissen.
En mijn vraag aan jullie, wat is jullie reactie op het nieuwsbericht en de manier waarop dat nieuws eigenlijk gebracht werd?
Ja, hoe hard ik het ook toejuich dat die nieuwe banden zou komen, al dan in één hols, maar de manier waarop hij dat verdedigt, want hij wil ook in het fragment kan je het horen ook, hij wil de betaalbare golfbaan rond Brussel. Tuurlijk is dat positief voor iedereen in de golfsport, niet enkel voor 65-jarigen. Ik denk dat er heel veel mensen rond de Brusselse ring wonen die ook wel een betaalbare hobby zoeken. Het leven is al duur genoeg. Maar de manier waarop, hij zei, als je als 65-plusser of gepensioneerde gaat gaan iedere dag golft, kost je dan maar 2 à 3 euro per dag. Maar wie gaat er 365 dagen per jaar gaan golfen? Alleen een 65-plusser, een helft van de tijd moet hij zorgen voor zijn kleinkinderen en de andere helft van de tijd regent. Dus alleen, veel kunnen niet golfen al. En dan ook nog dat hij zei van dat er heel veel dure, chique wagens op de parking staan van golfterreinen. Bij ons in de club valt dat goed mee, sowieso. Ik denk dat hij gewoon daar probeert gewoon te denken van ik ga hier een keer iedereen proberen aan te spreken, maar dat komt volgens mij niet zo over. Allee, naar mijn inziens.
Ja, ik sluit me toch ook wel een beetje aan bij de mening van Jean. In het opzicht dat het met de goede intenties is gebracht van oké, ik wil een sport promoten en dan een sport die ook de oudere generatie kan beoefenen, maar een beetje door het stigma te willen doorbreken van golf is een dure oude mensensport, als gepensioneerde arts, mist hij voor mij wel het punt. Dan denk ik van ja, golf is zoveel meer dan gewoon een keer uw benen kunnen gaan strekken. €900 per jaar is en blijft veel. En het getuigt ook een klein beetje, vind ik, van een gebrek aan kennis over golf. Want zomaar denk je dat je ergens 9 holes gaat kunnen bijplakken, dat is niet evident. Dat is al jaren een probleem in golf, dat de banen eigenlijk redelijk vol zitten met leden al. Dat er gewoon zodanig veel wachtlijsten zijn. Het project van Paul Gijssen, zeer gemediatiseerd ook trouwens, is afgesprongen. Uiteraard heeft dat meer met politieke spelletjes te maken dan we anders, maar dat is zo'n beetje een fantasieke dat hij daar aan het vertellen is, waarvan ik toch denk dat hem het punt volledig mist. Ik denk dan, van als je echt in ieder dorp een iets met golf wil doen, doe dat dan indoor. Kijk bijvoorbeeld Beats of Golf in Antwerpen. Je hebt Swing Lab bij Brussel. Dat zijn indoor golffaciliteiten waar dat iedereen binnen kan komen. Je moet daar geen clubs verkopen. Je kunt gewoon eens een keer gaan proberen. Maar als je al kunt spelen, kun je even goed meegaan. Ik denk dat er daar veel meer opportuniteiten zijn dan, ja, ik had een beetje in het belachelijke trekken, maar de gepensioneerde arts die zegt, ik kan 9 holes aanleggen. Dat vind ik gewoon een beetje fantasie.
Het is gewoon, dat stoort mij allemaal niet, want ik heb het interview ook geluisterd, maar ik vind dat gewoon zo mottig. Ik krijg dan direct 3 sms'en van mensen die dat hilarisch vinden en dat je sowieso al moet horen dat je een oude mannensport doet. En dan, dat is het eerste, ja, hoe dat weer in de media komt. Dat is gewoon, ik kan me niet voorstellen dat de mensen van Golf Vlaanderen daar blij mee zijn, dat het weer op die manier is dat golf in de picture komt. Hè. Nu, ik moet wel zeggen, jullie spreken heel veel over €900, maar als jullie een 9-holesbaan kennen waar het maar €900 lidgeld is, mag je mij dat gerust eens zeggen hoor, want die bestaan toch niet meer, denk ik. Dat is toch ook al van een jaar of 10 geleden.
Maar ik denk dat dat van leeftijd afhangt ook, hè.
Ja, hoe ouder, hoe duurder normaal, hè.
Dit lijkt mij gewoon een klassiek gevalletje van stemmen ronselen. Hè. Ik weet nog, het allereerste nieuws, waarschijnlijk al 10 jaar geleden of zo, dat het in het nieuws kwam. Vincent van Quickenborne in Kortrijk, die zei van, hey, er komt een nieuwe golfbaan in Kortrijk, daar op het hoge. Dat was dan effectief ook wel sprake van om daar een soort kunstgrasachtige baan te gaan leggen, maar dat is weer helemaal stilgevallen. Het kwam zelfs niet meer op de agenda, op de politieke agenda dit jaar. Dus ja, het is altijd heel aantrekkelijk om dat te gaan annonceren, zojuist voor de verkiezingen, om dan een klein beetje van uw doelpubliek te gaan aanspreken en dan hopelijk een paar stemmen te gaan ronselen. Hè. Want iedereen weet, dat je zei het al, Lara of Frederik, de huidige ruimtelijke ordeningssituatie met de Mier, laat dat gewoon niet toe om nog nieuwe golfbanen in te planten. Dus, en al zeker meer dan 9 holes. Wordt gewoon super, super moeilijk om dat te gaan doen. Dus ja, ik denk dat we er niet al te veel aandacht moeten aan besteden. Het is een leuk idee. Het is inderdaad wat vreemd geframed om het dan puur op die doelgroep van 60-plussers te gaan doen. Terwijl iedereen zo hard aan het werk is om die verjonging erin te krijgen en het sportieve er meer in te krijgen. Dus voilà, kijk. Ik denk dat we het hierbij kunnen afsluiten. Goed, op onze vorige podcast hadden we een nieuw topic, een nieuw format erin gestoken, regelneven en nichten. En dat gaan we gewoon deze keer helemaal opnieuw doen. En deze keer kunnen we het niet anders hebben dan over die veranderingen in het WHS-systeem. Lara, je hebt dat voor ons een beetje zitten uit te spitten.
Ja, ik ben in het konijnenhol dat de WHS is gedoken en ik heb geprobeerd om het volledig te begrijpen. En ik moet zeggen, ik kom er bijna, denk ik. Bij de WHS is het dus eigenlijk zo dat je handicap wordt berekend op basis van de laatste 20 rondjes die dat je hebt gespeeld. En van die laatste 20 rondjes kiezen ze de 8 beste wedstrijden die je hebt gespeeld en daar eigenlijk het gemiddelde van.
Maar dat was er al. Je denkt, klaar, dat is nu al een aantal jaar dat we dat kennen, maar er is iets veranderd. We hebben allemaal een e-mail gekregen, of toch de mensen die dat opgemerkt hebben. De WHS is veranderd. En dat is toch niet zo heel duidelijk, denk ik. Wat is er nu veranderd, Lara?
Wel, ik heb een aantal pogingen moeten doen al voor ik het begreep. Dus ik was blij dat er tenminste 600 documenten werden doorgestuurd, dat je in één van de documenten het wel vond. maar in essentie, waar komt het op neer, is dat uw Stableford score niet meer als Stableford score gaat uitgedrukt worden, maar wel als uw dagscore ten opzichte van par. Dus ze gaan er eigenlijk voor zorgen dat als jij 0 Stableford punten haalt, of een streep zet, dan wordt dat omgezet naar de eerste score, bruto, die voor jou geen punten meer zou opleveren. En dat is een beetje het grote verschil, dus ja, gaat dat heel veel veranderen aan uw handicap? Ik denk het niet, maar wel aan de manier dat we dat uitdrukken of zeggen.
Ja, het gaat meer op het aantal slagen zijn dan echt op die punten. En dat is wel een interessante, want daar hadden we het ook over in de vorige Halfway House. Als in, ik vond het wat frustrerend, ook omdat ik iets beter begon te spelen en dus meer naar mijn strokes aan het kijken was dan naar mijn punten. Is dat je dan ook, als je dan op een prijsuitreiking komt, ja, dat iedereen daar zijn punten zegt, maar dat je nooit echt kunt zien, ja, wie stond er achter mij of voor mij in het aantal strokes, in het aantal slagen. Dus hopelijk gaat er daar iets meer dan ook gewerkt worden met het aantal slagen en niet zozeer met het aantal punten, wat een heel relatieve kijk is op uw spelniveau van die dag. We gaan misschien ook in de show notes, noemt dat dan, in de beschrijving van de podcast, nog eventjes de link posten waarin we alle informatie teruggevonden hebben. Dat was van de Belgische Golffederatie. Dat is een interessant document. Dus mocht je vragen hebben over die WHS, dan kan je altijd kijken naar de show notes van deze aflevering. Maar ook, ik wil nog eventjes afsluiten met... we hebben de vorige keer ook afgesloten met een paar tips. Het was een tip voor nat weer spelen en golfen in nat weer. Dus ja, ik zou zeggen, wie heeft er een paar tips om deze aflevering af te sluiten?
Mijn tip van de week is, ga eens naar Duinkerke golfen, voor wie daar nog niet geweest is en ook voor wie daar wel al geweest is. Van mij was het een paar jaar geleden, maar ik ben afgelopen weekend met drie kameraden van het interclubteam naar Duinkerke geweest en ik was zeer aangenaam verrast over de prijs. Het is een toffe baan, ligt er altijd wel een klein beetje vettig bij in dit seizoen, maar bon, het merendeel van de Belgische banen ook. €39 green fee, dames en heren. €39, waar vind je dat nog voor 18 holes?
De golfer wordt hier rijker met de minuut dat ze naar deze podcast luisteren.
Ja, Jo of Jan van Heuverzwijn, of hoe heet hij, die zou hier echt verlekkerd op zijn.
Jantje.
Ben ik mis? Is het een... Hoe is zijn naam?
Het is de...
Van Heuverzwijn.
Van Heuverzwijn. Amai, dat valt mij nu... Naam, dat jij dat zegt, valt mij dat pas voor de eerste keer op.
Dus Jan van Heuverzwijn zou verlekkerd zijn. Die is waarschijnlijk al onderweg naar Duinkerke. Want dat is niet eens alles. €39 voor een green fee. Je boekt dat via Book & Golf. Dat is gewoon standaard als je op de site van Duinkerke bent. Een koffie kost daar €2. Dus na het rondje met de kameraden het café in. En dat was een verademing. Dat was, ik ging buiten, wat ook niet vaak gebeurt op het terras van een golfclub, zonder financiële kater. Dat is tof. En ik dacht, we zetten er nog maar eentje en nog maar eentje. Die koffies bleven maar komen en zelfs enkele pintjes. En daar willen we eigenlijk ook nog eventjes over klagen, denk ik. Of ik alleen...
Ja, net zoals je dat zei, Frederik, een verademing. Ik vind het inderdaad een verademing. Als je kunt gaan golfen en dat je inderdaad niet het gevoel hebt van... Ja, deze week even de broeksriem aanspannen, want het heeft weer wat gekost. En niet enkel inderdaad in green fees, maar ook ja, de drankprijzen. Als we die eens gaan vergelijken bij de gemiddelde golfbaan in Vlaanderen. Dat is toch alweer stevig, hoor.
Dat is stevig. Ik vind als je... Bij ons is het denk ik nu €3,90 voor een pintje, Karel. Als je dan een kameraad hebt die graag een Lachouf en een duveltje drinkt, dan na één consumptie zit je toch al snel tegen de €20. Ja, dan denk je van, allee, ik kan beter een frigobox meepakken en mijn koffer openen op de parking en hier gezellig enkele karapiltjes slurpen, zou ik zeggen. Allee, we trekken het belachelijke, maar het is niet alleen ik. Daar zit een menig goed verdienende... oudere leden, zeg maar, die er ook al over aan het klagen zijn. Het is een beetje zoals je zegt, Karel, je mag niet naar huis gaan met het gevoel dat je weer in het zak bent gezet, hè? Nee?
Kom alle naar Capelle. Daar zijn de drankjes geen €4.
Hoeveel is een pintje, Lara, bij je in Capelle?
Ik weet het niet exact. Dus nu hoop ik dat ik de bal niet helemaal misla, maar ik denk €2,80 of zo, €3.
Zouden we niet eens zo de grote Vlaamse... pintjes enquête kunnen doen op de Vlaamse golfclubs. En dan een mooie ranking.
Dat vind ik wel goed.
Een mooie ranking maken goed. Van de prijzen van de pintjes in de Vlaamse golfclubs. Laten we dat eens...
Dus iedereen, alsjeblieft...
pintjesbarometer.
Iedereen die een lief zoekt en die wil delen hoeveel een pintje is in hun club, één adres, info@golfcultuur.be.